Ons begin staat in de naam van de drie enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen uit Psalm 143, de versen 1 en 2. O Heer, wil mijn gebeden horen, neig tot mijn smeken gunstig oren. En wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen. We zingen Psalm 143, de versen 1 en 2. Kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. Daarna zingen we op Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Psalm 119, vers 25 zingen we na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. De schriften en we lezen vanavond uit het boek van de profeet Daniël, hoofdstuk 9, de versen 1 tot en met 19. Wij lezen Daniël 9 vanaf vers 1 tot en met 19. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros uit het zaad der Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk der Chaldeeën, in het eerste jaar zijn regering, merkte ik, Daniël, in de boeken dat het getal der jaren, van de welke het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was, in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem 70 jaren was. En ik stelde mijn aangezicht tot God de Heer om hem te zoeken met het gebed en smekingen, met vasten en zak en as. Ik bad dan tot de Heere mijn God en deed belijdenis en zeide, och Heere, gij grote en verschrikkelijke God, die het verbond en de weldadigheid houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden houden. Wij hebben gezondigd en hebben onrecht gedaan en goddelooslijk gehandeld en gerebelleerd, met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. En wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaders en tot al het volk des lands. Bij u, o Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de beschaamdheid der aangezichten, gelijk het is te deze dagen. Bij de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem en geheel Israël, die nabij en die verre zijn, in al de landen waar gij ze heen gedreven hebt, om hun overtreding waarmee ze tegen u overtreden hebben. O Heere, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten en bij onze vaders, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Bij de Heer onze God zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen hem gerebelleerd hebben. En wij hebben de stem van de Heer onze God niet gehoorzaamd, dat wij in zijn wetten wandelen zouden, die hij gegeven heeft voor onze aangezichten, door de hand van zijn knechten, de profeten. Maar geheel Israël heeft uw wet overtreden met af te wijken, dat zij uw stem niet gehoorzaamden. Daarom is over ons uitgestort die vloek en die eed die geschreven is in de wet van Mozes, de knecht Gods, terwijl wij tegen hem gezondigd hebben. En hij heeft zijn woorden bevestigd die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze richters die ons richten, brengende over ons een groot kwaad, het welk niet geschied is onder de ganse hemel, gelijk aan Jeruzalem geschied is. Gelijk als in de wet van Mozes geschreven is, alzo is al dat kwaad over ons gekomen. En wij smeekten het aangezicht van de Heer onze God niet, afkerende van onze ongerechtigheden en verstandelijk achtgevende op uw waarheid. Daarom heeft de Heer over het kwade gewaakt en heeft het over ons gebracht. Want de Heer onze God is rechtvaardig in al zijn werken die hij gedaan heeft, terwijl wij zijn stem niet gehoorzaamden. En nu, o Heer onze God, die uw volk uit Egypteland gevoerd hebt met een sterke hand en hebt u een naam gemaakt, gelijk hij is te deze dagen. Wij hebben gezondigd, wij zijn goddeloos geweest. O Heer, naar alle uw gerechtigheden, laat toch uw toorn en uw grimmigheid afgekeerd worden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg. Want om onze zonde wil en om onze vaderen ongerechtigheden zijn Jeruzalem en uw volk tot versmaadheid bij allen die rondom ons zijn. En nu, o onze God, hoor naar het gebed uw knechts en naar zijn smekingen en doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is, om des Heeren wil. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Doe uw ogen op en zie onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het. Vertraag het niet om uw zelfs wil, o mijn God. Want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking van deze avond vindt u in het gelezen gedeelte Daniël 9. En daarvan het laatste gedeelte van vers 18. Vers 18b. Wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. Laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. Heilige, drie-enige Heere, u die de grote en de verschrikkelijke, de ontzagwekkende God genoemd wordt. Wij mogen ook vanavond tot u naderen in het gebed. En als we dan voor uw aangezicht komen, dan moeten wij ook net als Daniël eerst beleiden wie wij zelf zijn. Wij hebben ook tegen u gezondigd. Wij hebben uw geboden overtreden. Wij zijn uw stem niet gehoorzaam geweest. Wij hebben ons in zoveel dingen van u afgekeerd. Wij hebben zo vaak nog kunnen vertrouwen op onze gerechtigheden. Heel in het bijzonder als we u niet kennen, als we trouw in de kerk komen, als uiterlijk misschien alles in orde is, maar als daarbij het hart ontbreekt en als we nog steeds denken dat we met al die dingen voor u kunnen verschijnen. Of ook als we weten dat dat niet zo is, dat we daar toch heimelijk tevreden mee zijn en denken dat we daarmee toch wel een streepje voor hebben boven andere mensen. Heer, uw woord leert het ons dat dat niet kan. En wilt u ons daar dan vanavond aan ontdekken en ons, als wij rusten op een grond buiten u, die grond afnemen, wilt u alles afbreken wat niet uit u is en wat niet kan bestaan in het licht van uw heiligheid. Maar Heer, dat moeten wij u ook beleiden als we u hebben leren kennen door uw genade. Dan verwachten wij nog vaak zoveel van onszelf. Of dan hebben we genoeg aan dingen die we misschien in het verleden ontvangen hebben. Heer, wij kunnen niet tot u komen op grond van onze gerechtigheden. Wij moeten u dat beleiden vanavond. Als u ons gebed zou moeten horen om iets dat u in ons zou vinden, dan kan dat niet. En wij kunnen dan ook niet tot u komen op grond van iets in ons. Maar wij kunnen alleen pleiten op wie u zelf bent, op uw barmhartigheden. Heere, wilt u onze gebeden horen? Wilt u naar ons omzien? Wilt u genadig zijn? Wilt u onze zonden vergeven? alleen om wie u zelf bent, om uw barmhartigheid die u in de Heere Jezus Christus volkomen geopenbaard hebt. En alleen daarom kunnen wij tot u komen, omdat u uw Zoon in deze wereld gezonden hebt, om te lijden en te sterven voor zondaren. En omdat u zijn werk uit wilt delen en toe wilt passen door uw Heilige Geest. Want alleen daarom kunnen wij vrijmoedigheid ontlenen om tot u te naderen, omdat u dat zelf vraagt in uw woord, omdat u het zelf gebiedt om tot u te komen. En omdat u daarbij ook belooft dat u de gebeden die worden opgezonden in de naam van uw Zoon, pleitend op zijn werk, ook verhoren wilt. Heere, wilt u dan vanavond nog naar ons omzien? Wilt u geven dat uw woord dat open ligt ook ingang mag vinden in ons hart? Wilt u uw woord openen opdat we dat verstaan? Wilt u ook ons hart openen en geven dat we niet alleen begrijpen met ons verstand, maar dat het ook verder komt, dat het ingang vindt in ons hart en daar vrucht voortbrengt van geloof en bekering? En dan moeten wij u tegelijk ook beleiden dat we daarin volstrekt afhankelijk zijn van u. Want wij kunnen het hart van iemand anders niet openen voor uw woord, al zouden we dat nog zo graag willen. Wij kunnen dat niet eens bij ons eigen hart. Dat is uw werk. Om harten die van nature dicht zitten voor u en uw dienst, potdicht, om die te openen. Maar Heer, u hebt toch zelf beloofd dat u dat werk doen wilt en dat u dat ook doet door uw woord en onder de verkondiging van uw woord. Wilt u dat ook vanavond doen en wilt u geven dat uw woord vrucht mag dragen, dat het zondaren bij u brengt en dat u daar zo zelf in verheerlijkt wordt? Heer, u weet ook wat het is dat wij nodig hebben vanavond. Of wij het nodig hebben om ontdekt te worden aan wie wij zelf zijn, als we het steeds nog maar kunnen uithouden met onze eigen gerechtigheid, met onze godsdienst misschien. Heer, wilt u ons dat afnemen en geef dat wij geen rust vinden voordat we die gevonden hebben in u. Misschien hebben wij vanavond vermaning nodig vanuit uw woord. Als er dingen in ons leven zijn die niet overeenstemmen met wat u in uw woord vraagt. Dingen die niet tot uw eer zijn. Wilt u ons dan ook door uw Heilige Geest genade geven om te buigen onder uw woord. En om onder die vermaning vanuit uw woord te bukken. En dat ter harte te nemen. Dat ligt ons niet van nature. En dat blijft ook ons leven lang zo. Dat wij vanuit onszelf niet willen buigen voor u, maar wilt u ons dat leren? Wilt u alles wat dat in de weg staat verbreken? Misschien hebben wij vanavond vertroosting en bemoediging nodig. Als we te maken hebben met moeilijke omstandigheden in ons leven, in het leven van mensen om ons heen. Misschien zijn dat dingen die ook bij anderen bekend zijn. Misschien ook wel dingen die verborgen zijn of die al van heel lang geleden zijn. Heere, wilt u onszelf vertroosten vanuit uw woord? Wilt u bovenal hen vertroosten die worstelen met geestelijke vragen, die u zoeken, maar die daarin zo vol vragen zitten, juist ook als ze zien op wie zij zelf zijn? Heere, dat kunnen mensen ook niet veranderen. Maar u wel. Wilt u dan zelf verschijnen, uzelf openbaren in uw woord? Opdat er zo licht mag komen, opdat er ook meer zicht komt op wie u bent en wie u in de Heere Jezus Christus wilt zijn voor verloren zondaren. Ik wil u vanavond ook bidden voor deze gemeente, vooral het werk dat er gebeuren mag. Wilt u dat werk zegenen? We bidden u ook voor de kerken waarin u ons een plaats gegeven hebt. Wilt u ons ook als kerken bewaren bij uw woord en bij de belijdenis die daarop gegrond is? Geef dat we daarvan niet afwijken, om wat voor reden of op wat voor manieren dan ook. Maar doe ons buigen onder uw woord. Want alleen dan zullen we immers een kerk van u kunnen zijn, als u het daar ook voor het zeggen hebt. En wij moeten u dan ook belijden dat, als er in onze kerken en in andere kerken zoveel dingen zijn die ons zorgen kunnen baren, dingen die ingaan tegen wat u zegt in uw woord, dan moeten wij u ook belijden dat wij daar ook schuldig aan staan. Dat wij niet beter zijn dan andere mensen over wie wij misschien zorgen hebben. En dat wij daar zelf vaak te weinig voor gebeden hebben. Heren, dat moeten wij u ook belijden als we zien op de kerkelijke situatie in ons land. Als er zoveel verwarring en verdeeldheid is. Dat is niet zoals u het bedoeld hebt. Dat is wat wij ervan gemaakt hebben. En wat strijdt met wat uw woord vraagt. Heren, doe ons daardoor des te meer uitzien naar de tijd dat het zal zijn één kudde en één herder. En wilt u daartoe ook zelf, kon het zijn ook hier op aarde al, bijeenbrengen wat echt bijeen hoort op grond van uw woord en de belijdenis die daarop gegrond is. Wilt u zijn op alle plaatsen waar uw woord gebracht wordt, in ons land en daarbuiten, zegen het werk van zending en evangelisatie, zegen de hulpverlening die geschiedt in uw naam. We bidden u ook voor de verkondiging van het evangelie onder uw volk Israël. Wilt u ook daar de bedekking van het aangezicht wegnemen en zicht geven op de Heere Jezus Christus, de beloofde Messias, die ook gekomen is. Wilt u zo overal zijn waar uw woord gebracht wordt, wilt u uw koninkrijk uitbreiden. We bidden u ook voor ons land en volk, voor de overheid die u over ons gesteld hebt. Wilt u ons ook als land bewaren bij uw woord en geven dat we daarvan niet nog verder afwijken. Want op die weg bij u vandaan, de weg die strijdt met uw geboden, hebben wij toch ook als land geen heil te verwachten. Zou u zelf nog een terugkeer willen geven tot u? Dat lijkt zo onmogelijk dat dat gebeuren zou. Maar Heer, als u uitwerkt, dan zal niemand dat keren. Wij hebben dat ook niet verdiend dat u dat zou doen. Als land niet, maar ook als kerken niet. Ook wij persoonlijk niet. Maar Heer, doe het om de eer van uw naam. Opdat u daar zelf in verheerlijkt wordt. Wilt u ook zijn met heel deze wereld in nood, als we steeds weer horen van oorlog, van honger, van geweld, van natuurrampen. Dat laat ons zo ook heel duidelijk zien. De gevolgen van de zonde, van onze zonde. Heren, wilt u alle dingen die in het werk gesteld worden om vrede te maken en zegenen, maar doe ons bovenal ook beseffen dat dat niet kan komen door onze inspanningen, maar dat werkelijk vrede er pas zal zijn als u wederkomt en als u alles in allen bent. Doe ons daar naar uitzien en geef dat we daartoe bereid mogen zijn om u te ontmoeten. Wilt u zo vanavond in ons midden zijn, wilt u ook hier uw koninkrijk uitbreiden, doordat zondaren gaan buigen voor u. Voor het eerst als we u niet kennen, maar ook als we u hebben leren kennen, hoe langer hoe meer, opdat uw koningschap gestalte krijgt in ons leven, opdat u het in alle dingen voor het zeggen hebt. Wij moeten u belijden dat we dat niet verdiend hebben. Wij hebben er geen recht op. Ja, wij hebben zelfs alles tegen in onszelf, dat uw woord hier vanavond verkondigd mag worden en dat uw woord in de toekomst verkondigd mag worden. Maar Heere, verlaat ons niet. Wilt u naar ons omzien, niet om iets uit ons, maar alleen uit genade. Alleen om Christus wil. Die zijn werk volbracht heeft, die alles volbracht heeft en die u altijd hoort. hoor ons dan in zijn naam alleen. Amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 102, de versen 1 en 7. Hoor, o Heere, verhoor mijn smeken, laat me uw bijstand niet ontbreken. En gij zult opstaan ons beschermen, over Sion u ontfermen. We zingen Psalm 102, de versen 1 en 7.
Thank you.
samen van de prediking zingen wij Psalm 145, vers 6. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Psalm 145, vers 6 zingen wij na de prediking. Gemeente, wij vragen wel eens iets aan andere mensen. En soms is dat heel in het algemeen. Maar vaak proberen wij argumenten te vinden om onze vraag kracht bij te zetten. Daar wordt je vraag sterker van. Kinderen proberen dat soms al. Mag ik vanavond wat langer opblijven? Want ik ben zo lief geweest vandaag. Of, nog een veel betere reden, het is beloofd. U hebt het zelf gezegd. Mensen geven graag ergens een argument bij. Wil je dit of dat doen? Want daar staat je vraag sterker. Maar als u nu niet iets vraagt aan andere mensen, maar aan de Heere, kan dat dan ook? Wilt u? Want? Waar kunnen u en ik ons dan al beroepen? Waar kunt u dan al pleiten als grond voor wat u vraagt? De tekst van vanavond geeft ons antwoord op die vraag. Wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden, die groot zijn. En wij luisteren naar deze tekst uit het gebed van Daniël. En daar zit ook voor ons veel lering, veel gebedsonderwijs in. Wij luisteren naar Gods woord onder het thema Daniël pleit voor het volk. En hij doet dat in de eerste plaats met belijdenis van eigen schuld. En in de tweede plaats met beroep op Gods barmhartigheid. Daniël pleit voor het volk. Hij doet dat met belijdenis van eigen schuld. En hij doet dat met beroep op Gods barmhartigheid. Daniël verkeert in Babel. En hij is daar een van de adviseurs, een van de belangrijkste adviseurs aan het hof van de koning. Eerst was hij dat bij de Babylonische koningen, Nebukadnezar en Belshazzar. En nu bij de koning van de Mede en Persen, bij Darius, die de Babyloniërs verslagen heeft. En Daniël is aan het hof in Babel gekomen nadat hij is weggevoerd uit Jeruzalem. En waarschijnlijk is Daniël meegenomen in het jaar 597 voor Christus. Dat was nog niet de grote wegvoering toen bijna heel het volk in ballingschap gevoerd werd. Dat was pas een tiental jaren later. Maar bij die eerste wegvoering werd alleen de top van de bevolking meegenomen. Prinsen, hoge ambtenaren, veelbelovende jonge mannen. En een van hen was Daniël. En hij dient dan nu aan het hof in Babel. En op een dag daar in Babel, dan leest hij in de boeken, zegt Daniël 9. En die boeken, dat wil zeggen, dat deel van het woord van de Heere dat toen al op schrift gesteld was. En als hij zo met dat woord van de Heere bezig is, dat onderzoekt, dan bemerkt hij, het valt hem op, dat die ballingschap van het volk niet altijd zou duren. Na 70 jaar zal er een einde aankomen. We vinden die woorden bij de profeet Jeremia, Jeremia 25. En het is goed als we die versen samen lezen. De Heer had het beloofd in Jeremia 25, vers 11 en 12. Daar zegt de Heer tegen Jeremia, Jeremia 25. En dit ganse land zal worden tot een woestheid, tot een ontzetting. En deze volken zullen de koning van Babel dienen 70 jaren. Maar het zal geschieden als de 70 jaren vervuld zijn. Dan zal ik over de koning van Babel en over dat volk, spreekt de Heer, hun ongerechtigheid bezoeken. Mits gaan dus over het land der Chaldeeën en zal dat stellen tot eeuwige verwoestingen. En Daniël leest deze woorden bij de profeet Jeremia, dat aan de ballingschap een einde zal komen. En hij leest ze in het eerste jaar van Darius, staat er. En dat is dus op het moment dat die woorden in vervulling beginnen te gaan. Want de koning van Babel is verslagen. Het Babylonische Rijk is gevallen, ineengestort. En de Meden en de Persen zijn nu aan de macht. Die 70 jaar van de ballingschap waar Jeremia over gesproken had, zijn dus bijna voorbij. En als Daniël dat bemerkt bij zijn onderzoek van Gods woord, dan brengt hem dat tot gebed. Het woord van de Heere dat hij onderzoekt, dat wijst hem aan waarom hij bidden moet. De schrift roept dus niet alleen op tot gebed, maar reikt ook de woorden en de zaken aan voor ons gebed. Die belofte van de Heere brengt Daniël tot gebed. Daniël zegt dus niet, dat is mooi dat de ballingschap bijna voorbij is, dat de Heere dat beloofd heeft. Nou, dan zal dat vanzelf in orde komen. Dan kunnen we bijna weer terug naar huis. Daniël gaat hem zo te zeggen ook niet met zijn armen over elkaar zitten, om het dan maar af te wachten tot het zover is. Nee, die belofte van de Heere maakt hem werkzaam. Niet werkeloos, maar werkzaam. Genade maakt werkzaam met Gods beloften. Als Daniël die belofte van de Heere leest, als de Heer hem daar zelf opmerkzaam op maakt, dan komt hij met die belofte bij de Heere om hem te bidden om de vervulling ervan. Daniël bidt en hij bidt heel intens. Hij smeekt om de vervulling. In vers 3 schrijft hij dat zelf. Ik stelde mijn aangezicht tot God de Heere om hem te zoeken met het gebed en smekingen, met vasten en zak en as. Daniël vast. Dat wil zeggen, hij neemt geen of maar heel weinig voedsel tot zich. En dat doet hij om zich zojuist helemaal te kunnen richten op het gebed, om nergens anders door afgeleid te worden. En hij kleedt zich in een zak, in heel eenvoudige kleding. Hij strooit as op zijn hoofd. En dat laat zien dat hij verdrietig is, dat hij in rouw is. Daniël wil zich dus helemaal concentreren op het gebed en tegelijk laten zien dat hij in rouw is, dat hij diep verdriet heeft. En dat is maar niet een uiterlijke vorm. Daniël doet dat maar niet omdat dat nu eenmaal zo hoort. Hij doet maar niet alsof hij verdriet heeft en de Heere zoekt. Maar zo leeft dat bij hem van binnen. Hij laat aan de buitenkant zien wat er leeft in zijn hart. Dat hij zich richt op de Heere en dat hij verdriet heeft over de zonde van het volk. Daniël bidt. En dan is het heel belangrijk, gemeente, dat wij ook letten op wat Daniël bidt en op hoe hij bidt. Want daar zit ook voor ons veel onderwijs in. Wat bidt Daniël? U vindt dat vanaf vers 16. Daar bidt Daniël: Heere, laat toch uw toren afgekeerd worden van uw stad Jeruzalem. En vers 17. Heere, doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. En in vers 19 komt dat allemaal samen. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. Laat uw toren afgekeerd worden en doe uw aangezicht lichten. Dat wil zeggen, laat uw aangezicht niet meer in toren op ons neerzien, maar weer in gunst tot ons gewend zijn. Mogen wij weer Gods vriendelijk aangezicht zien dat vrolijkheid en licht geeft. En dat kan alleen als de Heer ook dat andere geeft. Heere, hoor. Heere, vergeef. Zie niet langer op de zonde van dit volk, maar neem die zonde weg. Bedek onze schuld. Vergeef onze zonde. Daar bidt Daniël om vergeving. Je zou heel zijn gebed in dat ene woord kunnen samenvatten. Vergeef. Daar bidt hij om. Kunnen uw en mijn gebeden ook met dat woord worden samengevat? Vergeef. Of moet er dan een ander woord gebruikt worden? Niet vergeef, maar geef. Geef gezondheid. Geef voorspoed op mijn werk. Geef geluk in mijn gezin. Geef. Is dat niet waar heel veel gebeden om draaien? Om wat wij van de Heere kunnen krijgen? En meestal komt het dan ook niet pas verderop in het gebed, maar beginnen we daar gelijk maar mee. En begrijpt u dat niet verkeerd? Om die dingen mag u vragen. Dat zegt de Heer ook in zijn woord. Maar blijft het daar vaak niet bij? Bij Daniël is dat anders. Niet geef, maar vergeef. En daar kan hij dan ook niet mee beginnen. Maar als hij komt voor het aangezicht van de Heere, die grote en verschrikkelijke, en dat wil zeggen ontzagwekkende God, dan moet hij eerst belijden wie hij zelf is. Wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, zegt onze tekst. Want die zijn er niet. Wij hebben gezondigd, moet Daniël beleden. Met die belijdenis begint dat gebed in vers 5. Wij hebben gezondigd. Wij hebben onrecht gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. Wij hebben gerebelleerd. Wij zijn afgeweken van uw geboden. Wij hebben niet geluisterd naar uw knechten. En daarmee begint het gebed van Daniël niet alleen, maar dat komt elke keer weer terug. In bijna elk vers vindt u het wel een keer. Wij hebben gezondigd. Die belijdenis van eigen schuld is voor Daniël dus niet maar een formaliteit. Zo hoort dat nu eenmaal in een gebed. Maar het is echt nood in zijn leven geworden. Daniël kan het ook niet één keer even belijden om er dan verder van af te zijn. Zo zijn we dat in onze cultuur haast gewend geraakt. Als iemand iets verkeerd gedaan heeft, soms zelfs heel verschrikkelijke dingen gedaan heeft, dan zeg je sorry, zo had ik het niet bedoeld. Of iets dergelijks. En dan is de zaak daarmee afgehandeld. Een sorry-cultuur wordt dat wel genoemd. Maar zo kan dat met eerbied gesproken bij de Here niet. Daniël moet zijn schuld belijden. Niet even sneller maar dan vanaf te zijn. Maar dat komt steeds weer terug. Wij hebben gezondigd. Daar kan hij zich ook niet gemakkelijk of goedkoop van afmaken. Zo vind je dat nog wel eens. Natuurlijk doen we allemaal dingen verkeerd. Maar gelukkig vergeeft de Heer het wel. Dat is goedkoop. Dan is de zonde niet zo erg meer. Want de Heer vergeeft het toch wel. En dan zie je niet meer hoe diep de zonde gaat. Hoe erg, hoe godonterend ze is. Dan besef je ook niet meer hoeveel de vergeving van die zonde gekost heeft. Het bloed van Gods eigen zoon. Daniël heeft daar iets van beseft. Wij hebben gezondigd. En dat is ook de oorzaak van die toestand waarin Israël zich bevindt. Het volk in ballingschap, Jeruzalem verwoest, de tempel in puin. Dat ligt niet aan de Here, maar aan ons. Dat komt door onze zonde. Daniël stelt dat in dit gebed heel duidelijk tegenover elkaar. In vers 7 ziet u dat bijvoorbeeld. Bij u, o Here, is de gerechtigheid. Maar bij ons, de beschaamdheid der aangezichten. Bij u, gerechtigheid. Bij ons, beschaamdheid. Bij u, gerechtigheid. Dat wil zeggen, de Here is niets te verwijten. Hij is rechtvaardig. Hij is trouw geweest. Hij heeft gedaan wat hij beloofd had. Hij had Israël in Kanaan gebracht en die belofte aan Abraham vervuld en hen dat land gegeven. Hij had hen zijn woord gegeven, zodat het volk wist hoe het leven moest. Hij heeft de weg gewezen die zij gaan moesten. En toen het volk niet luisterde, maar van die weg die de Here gewezen had afging, heeft hij hen niet laten gaan, maar heeft zijn profeten gestuurd die het volk wezen op die zonde, die het terugriepen tot de Here. Die profeten hebben gesproken in naam van de Here. En ze hebben gesproken tot de koningen, de vorsten, de vaders, maar ook tot het hele volk. Iedereen kon dat weten. Niemand is te verontschuldigen. Niemand kon zeggen dat hij dat niet wist. En toen Israël ook daar niet naar wilde luisteren, naar die stem van de profeten, heeft de Heer het volk gestraft. Hij heeft oorlog gezonden, honger, om het volk langs die weg tot de inkeer te brengen en terug te brengen tot hem. Maar het volk heeft zich verhard en het is voortgegaan op die weg bij de Here vandaan. Wij wilden niet luisteren. Wij zijn ongehoorzaam geweest bij de Daniel. We hebben niet naar u en uw knechten geluisterd. En dat is de kern van de zonde. Niet luisteren naar wat de Here zegt. Zo begon het al in het paradijs. Toen Eva niet luisterde naar wat de Here gezegd had over wat er wel en niet mocht. Maar naar wat de slang haar ingaf. Wat de duivel zei. Zo begon het in het paradijs. En zo is het nog steeds. Niet luisteren naar de Here. Maar naar wat de duivel en ons eigen hart ons influistert. En wie dan eenmaal niet meer naar de Here luistert, die kan heel veel verschillende kanten op. Die kan op heel verschillende richtingen inslaan. Maar dat is wel altijd een verkeerde kant. Altijd een andere kant dan de weg die de Heere wijst. En zo is de Heere gekomen met zijn oordeel over die zonde. De Heere is trouw in wat hij zegt. Dat geldt zijn belofte. Dat geldt ook zijn bedreiging. Hij heeft zijn woorden bevestigd, zegt Daniël. En dat betekent voor het volk dat ongehoorzaam is, dat de Heere dit kwaad gebracht heeft, dat hij de zonde van zijn volk ging straffen. En onder dat oordeel van de Heere buigt Daniël. Hij belijdt het: Heere, u bent rechtvaardig. Bij u is gerechtigheid. En iemand die de Heere mag leren kennen, zal daar ook iets van moeten leren. De Heere rechtvaardig achten, zijn recht toevallen. De Heere is recht rechtvaardig in al zijn weg en werk. Ook in zijn oordeel over de zonde. En dat oordeel heb ik verdiend. Dat ligt ons niet van nature. We vinden het vaak al moeilijk om iemand anders gelijk te geven. Gewoon in het maatschappelijk leven toegeven dat je het verkeerd doet. En nog veel meer om het dan met de Heere eens te worden. Om toe te stemmen dat wij gezondigd hebben. Dat wij zijn oordeel verdiend hebben. Wij hebben gezondigd, belijd Daniël. Gezondigd tegen een goeddoend God. Die zijn volk zoveel trouw, zoveel liefde, zoveel zorg bewezen heeft. En dat maakt de zonde des te erger. Als ze zien tegen wie ze gezondigd hebben. En als de Heer zijn kinderen daarbij stilzet, wordt de zonde daar ook des te bitterder van. Gezondigd tegen die Heer die zo goed is. Wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden. Wij hebben gezondigd. En hoort u ook hoe Daniël dat beleidt, gemeente? Wij hebben gezondigd. Van Daniël zelf lezen we in de Bijbel geen enkele zonde. De Heere zelf noemt hem zelfs een zeer gewenst man. Hij is een van die heel weinige mensen van wie wij niets verkeerds weten. En die zonde waarom Israël in ballingschap gevoerd is, dat waren de zonden van anderen. En bovendien is dat al lang geleden. Die 70 jaar zijn bijna om. Dus die zonden zijn al 70 jaar of nog langer geleden bedreven. Maar nu zegt Daniël niet, zij hebben gezondigd, die anderen, vroeger. Hij beschuldigt niet, maar hij bidt. En daar sluit hij zichzelf bij in. Hij belijdt die zonden als zijn eigen schuld. Wij hebben gezondigd. Dat staat haaks op hoe er in onze cultuur gedacht wordt. Onze moderne westerse cultuur wordt wel eens individualistisch genoemd. Dat wil zeggen, ik heb te maken met mijzelf en niet met andere mensen. Wat iemand anders verkeerd doet, daar kan ik toch niets aan doen. En als je daar consequent op doordenkt, dan kun je uiteindelijk ook niet meer uit de voeten met de gevolgen van de zondeval, met de erfzonde. Wat kan ik het nu helpen, wat Adam en Eva toen gedaan hebben? Moderne theologie kan daar ook niet mee uit de voeten. Maar het woord van de Heere leert ons een andere manier van denken. Ik sta niet los van mijn voorgeslacht, van mijn omgeving. Ik hoor bij deze kerk, ik hoor bij dit volk. En toen ik zag dat daar dingen verkeerd gingen, heb ik daar ook niet genoeg voor gebeden. Ik ben ook niets beter dan anderen die grote zonden begaan. In mijn hart leeft hetzelfde. En het is alleen genade als de Heer mij voor die zonde bewaard heeft. Aan die zonden die er in mijn volk en in mijn gemeente begaan worden, sta ik ook schuldig. Wij hebben gezondigd. Daniël staat niet boven die anderen, maar naast hen. Hij kan niet aankomen met iets in hen, met iets in het volk. Hij kan het alleen maar verwachten van Gods genade. Daniël is ootmoedig. En daarin ziet u nu zo duidelijk dat dit niet alleen een gebed tot God is, maar ook een gebed uit God. Een gebed dat de Heer zelf gewerkt heeft. Want ootmoed, dat is nu een heel belangrijk kenmerk van echt geestelijk leven. Dat hebben wij niet van nature. Wij zijn trots. Daar is echt het werk van de Heilige Geest voor nodig om ons klein te maken voor de Heer. Daniël is ootmoedig gemaakt. En dat is gewerkt door de Heilige Geest, die ook de geest der genade en der gebeden genoemd wordt. De geest der gebeden. En dan wordt hetzelfde woord gebruikt als in onze tekst. Smekingen. Smeekgebeden. Daniël komt ootmoedig als een smekeling. Wij hebben gezondigd. Er is in ons geen enkele verdienste. Wij kunnen nooit tot de Heere komen op grond van iets in ons, op grond van onze gerechtigheden. Zelfs al onze gerechtigheden zijn nog als een wegwerpelijk kleed. Wij hebben gezondigd, we hebben niet geluisterd naar uw woord. Van ons kan er niets voor u bestaan. Als de Heer iets van ons in rekening zou brengen, als hij zou aanzien wie wij zijn, dan kan Israël niet bestaan. Dan moet het voor eeuwig verloren gaan. Gemeente, als we zo zien hoe Daniël in dit gebed zijn schuld beleidt voor de Heer, ligt daar ook voor ons niet veel onderwijs in. Is ook in uw en in mijn leven die zonde niet te beleiden voor de Heer? Wij hebben niet geluisterd naar uw woord. En dat mag u allereerst heel letterlijk opvatten. Niet geluisterd. U luistert niet naar het woord van de Heer. Als u niet luistert tijdens de prediking van dat woord, maar bezig bent met andere dingen, of nog erger, maar gaat slapen. U luistert niet naar het woord van de Heer. Als u dat woord van de Heer niet onderzoekt, daar ook persoonlijk mee bezig bent. U bent de Heer ook ongehoorzaam als u wel weet wat de Heer vraagt. Maar als u niet wilt erkennen dat u schuldig staat aan zijn woord, of als u tegen beter weten in een eigen weg gaat, die ingaat tegen wat de Heer in zijn woord zegt. Hebt u en jij dat al gezien, wie u bent voor de Heer? Dat er in u, dat er in ons niets te vinden is waarom de Heer onze gebeden zou horen. Integendeel, dat u gezondigd hebt, Gods wet overtreden, schuldig tegenover hem. En bent u met die zonde al bij de Heer gekomen, hebt u die voor hem beleden. Dat is dus niet uw schuld even een keer noemen in het gebed, als een soort standaardformule die erbij hoort. Maar is dat echt nood in uw leven geworden? Houdt u daarmee aan bij de Heer? Heere, hoor. Heere, vergeef. Want als u die zonde nu niet leert erkennen en beleden voor de Heer, maar als u voort blijft gaan op die weg bij de Heer vandaan, dan komt hij eens met zijn oordeel over de zonde. Dat heeft de Heer in de geschiedenis van Israël duidelijk laten zien, dat hij doet wat hij zegt, ook in zijn bedreiging. En het oordeel dat komt als de Heer terugkomt, duurt niet eens maar 70 jaar. Maar eeuwig. Vlucht nu dan tot hem, nu hij nog genadig wil zijn. Voor Daniël was die vergeving van de Heer, de gunst van de Heer, het belangrijkst van alles. Zelfs belangrijker dan zijn dagelijks voedsel. Kent u daar iets van? Dat de gunst, dat de genade van de Heer u boven alles gaat. En u die de Heer kennen mag, is dat nog steeds zo? Wanneer was dat bij u en bij mij voor het laatst? Dat wij zo gebeden hebben, zoals Daniël hier bidt. Dat u zo werkzaam bent geweest, zo intens, zo met uw hele hart werkzaam, met de belofte van de Heer. Dat vraagt de Heer van ons, dat wij met zijn woord, dat wij met onze schuld bij hem komen. En laten we dan ook verder kijken om ons heen. Want dan ziet u wellicht dingen die in het licht van wat de Heer in zijn woord zegt verkeerd zijn. Dingen die in de samenleving gebeuren in Amsterdam, maar ook in Middelharnis. Dingen in de kerken die ingaan tegen wat de Heer zegt in zijn woord. En u hebt over die dingen in de afgelopen tijd vast wel eens gesproken met andere mensen. U bent er misschien boos en verontwaardigd over geweest dat zulke dingen gebeuren. Misschien ook verdrietig. Maar mag ik u en mezelf dan vanavond eens vragen? Hebt u nu ook gebeden voor die mensen die naar uw overtuiging in het licht van het woord van de Heer een verkeerde weg gingen? Hebt u voor hen gebeden? En dan moeten we in het licht van de tekst van vanavond zelfs nog een stap verder gaan. Hebt u niet alleen voor die mensen gebeden, maar hebt u daar ook schuld over beleden? Niet hun schuld, die van anderen, maar uw schuld, onze schuld. Daar wijst het woord van de Heer ons hierop. Niet klagen over anderen, niet ons erop verheffen dat bij ons tenminste de waarheid nog is. Al moet die waarheid gekend worden en ook verdedigd worden soms, maar we worden er zo snel groot mee. Terwijl de waarheid van de Heer nu juist klein maakt, zoals u dat bij Daniël ziet. Dat vraagt de Heer schuld beleden voor zijn aangezicht. Gemeente, als u en ik zo ons leven leggen naast wat de Heer in zijn woord van ons vraagt, bidt u dan zo? Is er dan alleen in ons gebedsleven al niet heel veel om schuld over te beleden voor de Heer? Wat Daniël hier bidt is eigenlijk hetzelfde als wat die dichter van Psalm 130 beleed. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gaande slaat, Heere, wie zal bestaan? Bij ons, vanuit ons, niemand. Maar die psalm gaat ook verder. Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. En daar spreekt Daniël ook van, dat is de grond van zijn gebed. Wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden, die groot zijn. Dat zien we in de tweede plaats, hoe Daniël zich beroept op Gods barmhartigheid. En dat beroep op Gods barmhartigheid ziet u in de eerste plaats al daarin dat Daniël bidt. Want die belijdenis, wij hebben gezondigd, het kan nooit om ons, dat houdt hem niet bij de Heere weg. Maar dat brengt hem juist bij de troon der genade. Dat Daniël bidt, is al een beroep op die genade. Gods barmhartigheden zijn niet alleen de enige grond van de verhoring van het gebed, maar ze zijn ook al de grond van het gebed zelf. Het is al genade dat de Heere dat toestaat, dat zo'n zondig volk tot hem spreekt. Ja, meer nog, de Heere staat niet alleen toe, staat het niet alleen toe. Maar hij wil dat zelfs, hij beveelt dat zelfs in zijn woord, om hem aan te roepen in die schuld, uit de diepte van ellende. Alleen op grond van die barmhartigheid van de Heere kun je bidden. Daarom is het allebei nodig, die belijdenis van eigen schuld en het beroep op Gods barmhartigheid. En Daniël bidt dan om vergeving, om de gunst van de Heer, om terugkeer naar het beloofde land, om herstel van de tempel, van de offerdienst. En als hij daarom bidt, dan pleit hij ook op drie dingen. Drie dingen noemt Daniël in zijn gebed als grond voor de Heer, om hem te verhoren. In de eerste plaats vraagt Daniël om verhoring om het woord van de Heer. Want we zagen altijd, helaas in de woorden van de profeet Jeremia, dat God na 70 jaar een keer zou brengen in het lot van zijn volk, Jeremia 25. Maar dan een paar hoofdstukken verder, Jeremia 29, belooft de Heer dat nog een keer. En dan zegt hij er ook bij, in welke weg hij dat zal doen, hoe hij die belofte vervullen zal. Jeremia 29, vers 10. Want zo zegt de Heere, zekerlijk als 70 jaar te Babel zullen vervuld zijn, zal ik jullie er bezoeken. En ik zal mijn goed woord over u verwekken, u wederbrengende tot deze plaats. Omdat hij gedachten van vrede over zijn volk heeft. En dan vers 12. Dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden. En ik zal naar u horen. Daar belooft de Heer dus zelf dat hij Israël terug zal brengen. Dat hij zijn belofte vervullen zal. En ook hoe hij dat zal doen in de weg van het gebed. Hier ziet u nu hoe de Heer werkt, gemeente. De Heer geeft zijn belofte. Hij bepaalt bij die belofte. Hij leert pleiten op die belofte. En in die weg wil hij het gebed horen en zijn belofte vervullen. Daniel mag dus pleiten op het woord van de Heer zelf. En dat is ook voor u en mijn gebed zo nodig, gemeente. Want u kunt alleen maar tot de Heer komen met zijn eigen woord. Waar zou u anders mee moeten komen? Met uzelf? Met uw bezig zijn met het woord? Met uw godsdienst? Met uw bevindingen ook? Dat kan niet. Nooit. Zelfs de meest heilige verrichtingen van geoefende kinderen van God zijn nog met zonde bevlekt. U kunt alleen maar bij de Heer komen op grond van zijn woord en met zijn woord. Heere, om mij kan het niet. Maar u hebt het zelf beloofd. En zo hoort dat bezig zijn met het woord van de Heer en het gebed ook helemaal bij elkaar. Bij het onderzoek van Gods woord is er gebed nodig om dat woord te verstaan, om verlichting door de Heilige Geest. En het lezen van het woord moet ons ook weer brengen tot het gebed. Om die belofte van de Heer uit zijn woord nu ook weer aan hem voor te leggen. Zou heel veel duisternis in het geestelijk leven ook niet komen, doordat we die twee, het woord van de Heer en het gebed, niet samen gebruiken. Dat u wel het woord van de Heer leest, maar zonder dat u bidt of de Heer dat woord wil openen. En zonder dat u met dat woord van de Heer dat u gelezen hebt, weer tot hem gaat om hem te smeken om de vervulling ervan. Of dat u wel bidt, maar zonder dat u daarin pleit op het woord van de Heer. En feitelijk alleen komt met uzelf. Dan komt de duisternis, terwijl de opening van Gods woorden juist licht geeft, zoals de psalm zingt. En gebruiken u en ik zo die middelen die de Heer geeft. Pleit u in het gebed op het woord, op de belofte van de Heer. Want daar wijst de Heer ons op, om voor het gebed bij zijn woord te zijn. Dat heeft elkaar nodig. Zo mag u bij de Heer komen met zijn eigen woord. En in die weg wil hij zijn belofte vervullen. Wil hij het gebed horen. Niet om ons bidden. Omdat u dan zo goed gepleit hebt op die belofte. De verhoring van het gebed is altijd genade. Dat is altijd onverdiend. Maar dit is de weg die de Heer in zijn woord wijst. Zo werkt de Heilige Geest. Hij brengt bij het woord. En hij leert pleiten op het woord. Zo wil de Heer zijn belofte vervullen. Niet om ons, maar omdat hij dat zelf beloofd heeft. Dat is het eerste waar Daniel op pleit. Het woord van de Heer. Het tweede dat hij noemt is de zaak van de Heer. Dat ziet u bijvoorbeeld in vers 15. Heere onze God, die uw volk uit Egypteland gevoerd hebt met een sterke hand en hebt u een naam gemaakt, gelijk hij is te deze dag. Dat wil zeggen, Heer, u bent toen al uw werk met Israël begonnen. U hebt uw naam aan dit volk verbonden. En daarom is het toch niet onverschillig wat er met Israël gebeurt. Daar is Gods eigen naam en eer mee gemoeid. En daarom spreekt Daniel ook steeds over uw volk, uw stad, uw heiligdom, uw berg. Het gaat om zo te zeggen, maar niet om Israël alleen. Maar het gaat in dat volk om de eer en om de zaak van de Heere zelf. Want die andere volken zien natuurlijk wat er met Israël gebeurd is en met Jeruzalem. En daar spotten ze mee. Wij zijn tot versmaadheid bij allen die rondom ons zijn, zegt Daniel. Door een verwoesting zien die volken neer op Israël en op de God van Israël. En daar wijst Daniel de Heer op, Heere, het gaat om uw zaak. Zo deed ook Mozes dat naar de geschiedenis met het gouden kalf. Dan wil de Heer het hele volk uitroeien en met Mozes opnieuw beginnen. Maar dan bidt Mozes voor het volk en dan wijst hij op de eer van de Heere hierin. Heere, wat zouden de Egyptenaars zeggen als ze dit hoorden? Ze zouden zeggen, die God van Israël die wilde zijn volk wel verlossen, maar hij kon het niet. En wat zou u dan doen met uw grote naam? Het gaat om uw zaak. En dat is zo'n vaste pleitgrond, gemeente, de eer en de zaak van de Heere zelf. En daarbij mogen u en ik zelf nog meer hebben om op te pleiten dan Daniel. U mag pleiten op Christus werk. De Heere Jezus heeft geleden, hij heeft zijn werk volbracht. En dat werk zal vrucht dragen, dat zal niet vergeefs zijn. Daar mag u de Heer op wijzen in het gebed. Dat is met veel schroom, daar word je nooit groot mee, maar heel klein van juist. Maar met een heilige eerbied mag u het dan toch zeggen. Heer, als ik nu met mijn zonden tot u vlucht, vergeef mij dan. Niet om mij, dat kan niet. Maar hoor mij toch, want u hebt het zelf beloofd. Daar is toch uw eigen eer mee gemoeid. U hebt het toch zelf gezegd, dat wie tot mij komt, geenszins wordt uitgeworpen. U wordt er toch in verheerlijkt als een zondaar tot u vlucht. In de veelheid der onderdanen is des konings heerlijkheid. Het gaat ook om uw zaak. Daniel pleit op het woord van de Heere, op de zaak van de Heere en in de derde plaats ook op de barmhartigheid van de Heere. En dat is de diepste pleitgrond, de grond van alles. De barmhartigheid van de Heere. Dat wil zeggen, wie de Heere nu naar zijn diepste wezen is. Barmhartig, zo is de Heere. Barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goede tierenheid. En als u dat nu voor u wilt zien, wat dat is, barmhartigheid, dan moet u maar denken aan die gelijkenis van de verloren zoon. Die gelijkenis kennen de jongens en meisjes in de kerk ook wel. De verloren zoon, die was weggegaan bij zijn vader, die al zijn geld erdoor had gejaagd en die dan uiteindelijk toch terugkomt. En als hij dan aankomt bij dat huis van de vader, staat zijn vader hem op te wachten. Hij rent hem tegemoet en hij omhelst hem. Zijn zoon mag binnenkomen. Dat is nu barmhartigheid, ontferming. Het is weer goed. Heeft die jongen dan niet zwaar gezondigd? Jawel. Heeft hij dan die liefde van zijn vader niet totaal verbeurd? Jawel. Moet er dan niet eerst over gesproken worden? Nee. Want zijn vader is barmhartig. Hij heeft hem lief. Zo is de Heere nu. Voor verloren zondaren. Die barmhartigheid van de Heere, die kun je nooit begrijpen. Die kun je niet verklaren, want daar is in Israël of in ons geen enkele reden voor te vinden. Het oordeel is verdiend. En nu wil de Heere toch nog genadig zijn. Jeremia heeft daar iets van beseft. Jeremia, toen hij op de puinhopen van Jeruzalem zat en daar de klaagliederen zong. Het zijn de goedertierenheden des Heeren dat wij niet vernield zijn. Dat wij niet helemaal zijn weggevaagd. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Onverklaarbaar. Alleen Gods barmhartigheid, dat is zijn liefde voor zondaren al van eeuwigheid af. Verkiezende liefde, waarvoor hij alleen maar redenen kan nemen uit zichzelf. En daar pleit Daniel op het woord van de Heere, op de zaak van de Heere, op de barmhartigheid van de Heere. En zo'n gebed is de Heere aangenaam. En dat verhoort hij. Onze catechismus vraagt dat. U weet dat wellicht. Wat voor een gebed God aangenaam is en door hem verhoord wordt. En daar worden er drie dingen genoemd. Ten eerste dat wij alleen de enige ware God aanroepen. Dat laten we nu verder rusten. Ten tweede dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Dat zien we heel duidelijk bij Daniël. Hij verootmoedigt zich, hij beleidt die schuld van het volk als zijn eigen schuld. En ten derde zegt onze catechismus dan dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, die tegenstaande wijze ook zal waardig zijn, om des Heeren Christus wil, zeker wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Zo'n gebed is hem aangenaam en dat verhoort hij. Zo krijgt ook Daniël antwoord op zijn gebed. We kunnen daar nu verder niet op ingaan, maar als Daniël nog niet eens klaar is met bidden, nog voor hij amen heeft gezegd, komt al een engel naar hem toe om hem antwoord te geven. Eer zij roepen, zal ik antwoorden. Daniël mocht pleiten op het woord van de Heere, op de zaak van de Heere, op de barmhartigheid van de Heere. En wie daarop pleiten mag, die verhoort de Heere. Als u dat nu heel kort wilt samenvatten, en dan kunnen alle kinderen in de kerk het ook begrijpen, dat is dat je bidt om Jezus wil. Om Jezus wil de Heere naar zondaren luisteren en hun gebeden horen. Want in hem, in de Heere Jezus Christus, heeft hij zijn barmhartigheid volkomen geopenbaard. Nu toont hij zijn barmhartigheid, zingt Zacharias in zijn lofzang. God toont de rijkdom van zijn barmhartigheid door zijn zoon te geven voor zondaren. Daniël kon alleen maar bidden voor het volk. De Heere Jezus heeft voor de overtreders gebeden en geleden. En wat hij daarmee verdiend heeft, wil hij nu ook uitdelen door zijn Heilige Geest. Hij wil u dat leren om uw zonde te kennen en te beleiden. Hij wil u dat leren om te pleiten op Gods barmhartigheid. Daniël bidt om vergeving voor zichzelf, voor zijn volk. En daarmee komt hij bij de Heere, omdat die vergeving nu bij de Heere te krijgen is. Omdat hij barmhartig is. Heere, bij u is vergeving. Bij u is barmhartigheid. Dat is de enige grond van behoud. Als dat er niet was, zou Daniël niet eens kunnen bidden. Dan zou geen mens kunnen bestaan voor het aangezicht van deze heilige God. Maar de Heere kan vergeven. En hij wil het ook. Want hij is barmhartig. Psalm 86 zingt daarvan: Gij Heere zijt goed en gaarne vergevende. En van grote goede tierenheid allen die u aanroepen. De Heere vergeeft gaarne, graag is dat. En hij vergeeft menigvuldig, zegt Jesaja. En daarop mag u pleiten in het gebed, op wie de Heere is naar zijn diepste wezen, op zijn barmhartigheid in de Heere Jezus Christus. Ja, zegt iemand misschien, maar dat vind ik nu zo moeilijk. Om dat te geloven, dat de Heere nu de zonde vergeven wil, ook mijn zonde. Waarom denkt u nu dat de Heere dit in zijn woord schrijft? Dat hij dat zo duidelijk aangeeft, dat hij vergeeft, graag en menigvuldig. Dat zegt de Heere, omdat dat nodig is. Juist omdat een schuldverslagen zonder dat zo moeilijk geloven kan. Dat weet de Heere wel. En daarom zegt hij dat. Wil de Heere mijn zonde wel vergeven? Ja, graag zelfs, als ik dat zo eens zeggen mag. Want dat zegt de Heere zelf. De Heere is goed en gaarne vergevende. Maar mijn schuld is zo groot, zegt u. Dat is helemaal waar. En nog wel groter dan u beseft. Maar de Heere vergeeft menigvuldig. Zou u zich dan niet overgeven aan die barmhartigheid van God? Waar kan een zondaar nu beter schuilen dan bij deze Heere die zondaar en lief heeft, die een zonde vergeven wil, gelukkig niet om hen, om wie zij zijn, maar die dat doet om zichzelf, om wie hij is. En als u nu dan nog niet overtuigd bent van de liefde van God voor zondaren, van zijn gewilligheid om zalig te maken, omdat uw zonden zoveel zijn, dan spreekt onze tekst nog niet eens van Gods barmhartigheid, maar van zijn barmhartigheden, meervoud. En daar staat er nog eens bij, die groot zijn. Zo groot, van die barmhartigheid van de Heere kun je nu nooit te groot denken. Wel van dat andere, u kunt wel te groot denken van uw eigen gerechtigheden, van wat u allemaal zelf nog hebt en kunt. En dat kunnen ook heel godsdienstige dingen zijn. Daar kunt u wel te groot van denken. En dat doen wij ook van nature. En na ontvangen genade steeds nog weer. Dat doet u vooral als u nog verder kunt leven zonder de Heer. Als u het met uzelf nog zo goed hebt. Als u met uw zonden niet tot hem gaat. U kunt ook te klein denken van de barmhartigheid van de Heer. Dat doen wij ook uit onszelf. En dat is ook heel erg. Dat doet u als u denkt dat uw zonden te groot zijn om vergeven te worden. U denkt te klein van de Heer als u hem verdacht maakt in zijn liefde, in zijn gewilligheid om te redden. Als u steeds maar weer zegt, hoe vaak de Heer ook nodig, met hoeveel aandrang. Ja, dat zegt de Heer wel, maar dan denkt u te klein van hem. Maar van die barmhartigheid van de Heer voor verloren zondaren kunt u nu nooit te groot denken. En zelfs als u het nu zou moeten beleiden, dat u dat steeds andersom doet, dat u steeds nog te groot denkt van uzelf en te klein van de Heere, zelfs dan nog wil de Heere dat vergeven. In zijn barmhartigheid is ruimte voor de grootste der zondaren. Zo groot is zijn barmhartigheid. Zou u zich dan daarop niet laten zakken? Zou u bij alle strijd en twijfels die er nog kunnen zijn, zich dan niet neerwerpen, niet rust vinden in Gods barmhartigheden die groot zijn? Met deze barmhartige God is nog nooit iemand beschaamd uitgekomen. Wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Trouwe en genadige Heere, dat is uw genade groot, dat u zulke zondaren als wij zijn nog opzoekt, steeds maar weer, dat wij tot u mogen naderen in het gebed, dat u dat niet alleen toestaat, maar zelfs beveelt om te doen. Heere, wij kunnen niet tot u komen op grond van iets in ons. Wij moeten u dat beleiden dat wij gezondigd hebben, dat wij steeds weer van u afdwalen. Zelfs als u ons uw genade hebt doen kennen. Heere, vergeef ons die zonde. Zie ons niet aan in wie wij zijn, want dan kunnen wij niet voor u bestaan. Maar zie ons aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, in wie u uw barmhartigheid volkomen geopenbaard hebt. Heere, breng ons toch af van alles van onszelf. Wilt u al onze gerechtigheden, waar wij nog op vertrouwen, ons afnemen? En geef ons geen rust voordat wij u nodig hebben, voordat wij u gevonden hebben. En doe ons dan ook meer en meer zien hoe groot uw barmhartigheden zijn, dat u nog naar zulke zondaren omziet. Heere, wilt u ook met ons gaan als we van hier gaan? Geef dat we ook in deze week met deze dingen mogen bezig zijn. Bewaar ons ervoor dat we ons daarvan afmaken, op wat voor manier dan ook. Maar leer ons buigen voor u. Leer ons bezig zijn met uw woord en pleiten op uw woord. Wilt u met ons gaan bij alle dingen die ons ook wachten? Of we nu naar school gaan of aan het werk, of dat we niet meer werken of thuis onze bezigheden hebben. Wees ons in alles nabij. Bewaar er ons bovenal voor dat wij u zouden moeten ontmoeten deze week als dat niet kan. Doe ons daartoe bereid zijn. Vergeef ons al onze zonden, ook van deze dienst. En hoor ons gebed, alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen nog op Psalm 103, de versen 2 en 4. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zijn genadig wil vergeven. Barmhartig is de Heere en zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. We zingen op Psalm 103, de versen 2 en 4. gaan heen in het gebed om Gods zegen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen.